Vooraf maak ik u bekend dat gisteren is overleden in de leeftijd van 89 jaar broeder Evert Breeschoten, gewoond hebbend in het Boveneind. En de rouwdienst vindt plaats donderdag 3 mei om 14:00 in de aula van de Munnikenhof. En voorafgaande is er gelegenheid om de familieleden te condoleren vanaf 12:45. En aansluitend aan de rouwdienst vindt de begrafenis plaats. We zullen straks in onze gebeden de rouwdragende familieleden gedenken. Dan de collecten vandaag. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerkelijke kas. En dan met name de emeritikas. En de collecte bij de uitgang is zoals gewoonlijk voor het bouwfonds bestemd. En voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is 1 Thessalonicenzen 4, vers 13, tot en met hoofdstuk 5, vers 11. Dus 1 Thessalonicenzen 4, vers 13, tot en met 5, vers 11. En dan in verband met de verjaardag van de prins van Oranje en ook morgen Koninginnedag en volgende week dan Bevrijdingsdag, gaan we niet vandaag, maar volgende week zondag na de dienst 2 coupletten zingen van ons volkslied. Tot zover de afkondigingen. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in verband met het overlijden van broeder Breeschoten zingen wij uit Psalm 89 het 19e en daarna het 7e vers. Dus Psalm 89, het 19e en daarna het 7e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Ook al mogen we 89 jaar op aarde leven, het is in wezen maar een korte periode, een zucht. En dan vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En dan vooral dat laatste stukje. Ook uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Wie op Christus zijn hoop vestigt, zal eeuwig mogen leven. Wij willen staande broeder Breeschoten herdenken. luisteren naar de heilige wet van de Heere en op deze laatste zondag van de maand dan ook naar de samenvatting van de wet die de Heere Jezus ons heeft gegeven. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119 het 40ste vers. Dat ieder die u vreest zich tot me keer, die kundig is in uw getuigenissen, maak dat mijn hart oprecht uw lessen eer en dat niets die ooit uit mijn ziel moog wissen. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de hele wet al dus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen ook vanmorgen een gedeelte uit de brieven van Paulus, waarin dingen naar voren komen die met Pasen te maken hebben. Het is immers nog maar net geleden dat we Pasen hebben mogen vieren. 1 Thessalonicenzen 4, vanaf het 13e vers tot en met het 5e hoofdstuk, het 11e vers. 1 Thessalonicenzen 4, het 13e vers. En dan tot en met hoofdstuk 5, het 11. Dan lezen we samen daarin dat 13e vers van 1 Thessalonicenzen 4 en volgende. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel, de aartsengel, en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heren tegemoet in de lucht. En alzo zullen we altijd met de Heren wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt ge niet van noden dat men u schrijve. Want ge weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvluchten. Maar gij, broeders, ge zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. We zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts. En die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbend het borstwapen van het geloof en van de liefde. En tot een helm de hoop van de zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij het zij dat we waken, het zij dat we slapen, tezamen met hem leven zouden. En daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Tot zover. We willen samen tot de Heere gaan in ons gebed en wij willen in onze voorbeden gedenken allereerst de rouwdragende familie Breeschoten en Wischerhof. Breeschoten en Wischerhof, rouwdragende familieleden na het overlijden van broeder Evert Breeschoten. En we willen aan de Heere opdragen zuster Dees, die voor onderzoek moet worden opgenomen in het ziekenhuis. En wij willen dankzegging doen voor het feit dat broeder Van Ravenswaai van de Dijkstraat weer thuis kwam uit de schakel. Al betekent dat natuurlijk niet dat nu alle gezondheidsproblemen tot het verleden behoren. Hij blijft onze voorbeden dan ook nodig hebben. En wij zijn ook dankbaar dat Alja de Wit weer in ons midden mag zijn. Ze zou vanmorgen ook naar de kerk komen. Daar is Alja. Hartelijk welkom in ons midden, Alja. En we zullen samen de Heere daarvoor danken en ook bidden om zijn zegen over de komende tijd. Wij willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Zo werden we vanmorgen weer bepaald bij de zwakheid van ons leven. Bij de broosheid van ons bestaan. En Heere, dat is iets wat ons altijd aangrijpt. Ook al mogen we een hoge leeftijd bereiken. En dat betekent dan dat we de leeftijd van deze Heer sterken hebben mogen ontvangen. Toch zal ook eens dat moment komen waarop we dit leven moeten verlaten. Wie zal de slaap des doods niet eens gaan slapen? Maar Heere, te midden van al dat wat ons terneerdrukt en wat ons dan ook bijzonder ingrijpend aanspreekt, onze sterfelijkheid, onze zwakheid, te midden daarvan mogen we toch ook weten van leven en uitzicht. En we hebben daar toch samen ook van mogen zingen, Heere. Die Psalm 89 heeft ons daar toch ook het een en ander van meegegeven. Dat uw onbezweken trouw nooit de val zal gedogen van wie naar uw klanken hoort. Er is op grond van de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, op grond van zijn kruis en opstanding, is er uitzicht, is er leven, dwars door de dood heen, voor allen die op hem vertrouwen. Heere, we dragen vanmorgen allereerst de rouwdragende familie Breeschoten en ook de familie van zijn vrouws kant, familie Wischerhof, aan u op. Wilt u ze bijzonder ondersteuning en troost geven in deze dagen, waarin er zoveel geregeld moet worden, maar waarin ook dit overlijden een plaats moet krijgen in hun hart. En wilt u geven, Heere, ook niet alleen in deze dagen, maar ook als donderdag de dag van de begrafenis zal zijn, dat ze zich getroost mogen weten en ondersteund mogen weten door u. Daar willen wij samen vanmorgen om bidden. En we vragen ook, Heere, of u wilt geven dat wij allen, wie we ook zijn, of we nou ouder zijn of dat we nog tot de jongeren van de gemeente behoren, maar dat we toch ook beseffen, aan de ene kant dat we zwakke, sterfelijke mensen zijn, maar aan de andere kant dat we ook onze toevlucht zoeken en meer zoeken, ons houvast zoeken in de Heere Jezus, die opgestaan is, die leeft en die leven geeft. En daar zullen wij toch ook vanmorgen vanuit dat woord dat we gelezen hebben het een en ander nog van mogen ontvangen, Heere, van die heerlijke boodschap, dat er licht en leven is, dat er troost en hoop is, omdat het Goede Vrijdag en vooral omdat het Pasen is geworden. Wij bidden van u, Heere, of u met uw Heilige Geest ons vanmorgen wilt leiden en opening van ons hart wilt geven en ook uw dienstknecht opening in het spreken. We zijn in alles van u afhankelijk. Gedenk ons zoals we hier bij elkaar zijn en zoals we op dit moment ook meeluisteren via de kerktelefoon. Zegen ons, ieder op zijn of haar plaats en in zijn of haar situatie. Wij willen uw naam ootmoedig dank zeggen, Heere, voor het feit dat onze broeder van Ravenswaai weer uit de schakel thuis mocht komen. Al moeten we ook eerlijk zeggen dat daarmee de zorgen en de moeite nog niet tot het verleden behoren, wilt u onze broeder daarom ook in de komende tijd bijzonder gedenken naar zijn lichaam en naar zijn hart. Hij mag dankbaar zijn voor wat u hem geeft op zijn hoge leeftijd en wilt u hem verder dan ook in alles gedenken. Omring onze broeder met uw zorg en met uw liefde. Heren, wij zijn ook dankbaar dat Alja de Wit weer in ons midden is. Ze is van de week veilig aangekomen. En we danken u dat u haar ook een goed afscheid gegeven heeft. En het is voor haar toch wel heel wat geweest. Het werk dat ze in de afgelopen 4,5 jaar heeft mogen doen, heeft ze nu moeten afronden. En dat heeft ze toch met een stukje pijn in haar hart moeten doen. Aan de andere kant, ze mag ook dankbaar zijn voor alles wat u in die jaren gegeven hebt, wat ze heeft mogen doen. En we bidden ook, heren, of u dat werk wat ze daar heeft mogen doen wilt zegenen tot heil van de mensen daar. Ze heeft ook afscheid moeten nemen van haar geliefde man. En nu bidden we van u, heren, of u in de komende tijd Alja ook alles geven wilt wat ze nodig heeft, dat ze hier ook werk mag vinden en dat het niet al te lang zal duren voordat ook haar man hier naartoe kan komen, zodat ze hier samen een bestaan mogen vinden. We dragen Alja en Ahmed van harte aan uw zorgende liefde op, heren. Wij willen ook vanmorgen voorbeden doen en wij willen dat doen voor onze zuster Dees, die gisteren toch zo onverwacht opgenomen moest worden in het ziekenhuis. En nu is er een traject van onderzoeken ingezet en we willen vragen, heren, of u onze zuster ook daarin ondersteuning wilt geven. En we bidden ook, heren, of u haar in alles wilt gedenken. Heren, wij zijn ook geconfronteerd met het feit dat broeder Prins van de Maartvlinderstraat opgenomen is in het ziekenhuis. En dat ook heel onverwacht vanwege een longontsteking. We zijn dankbaar dat het op dit moment ook weer wat beter met hem mag gaan. Maar we dragen ook onze broeder vanmorgen van harte aan u op. Blijf hem omringen. En niet alleen hem, maar ook zijn vrouw. En ook zijn kinderen en kleinkinderen, allen die met hem verbonden zijn. Zo komen wij samen tot u, heren. We leggen onze gebeden voor u neer in het diepe besef dat u die gebeden van ons alleen kunt verhoren op grond van het hoge priesterlijk werk van de Heere Jezus Christus. En daarom zie ons aan, hoor en verhoor ons alleen uit genade, alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 96, het eerste, het zesde en het negende vers willen we gaan zingen voordat we naar de schriften gaan luisteren. Psalm 96, vers 1, 6 en 9. Het uitgangspunt is 1 Thessalonicenzen 4, de vers 13 en 14. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat ge niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien we geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. En dan zingen we straks Psalm 45, het zevende vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar de koning. En zo treedt ze voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. Psalm 45, vers 7. Vooruitziende al op de dag der dagen. Gemeente, ik was eens op bezoek bij een man die heel wat kostbare zilveren voorwerpen had. En dan moet u denken aan bekers, schalen, tabaksdoosjes en al dat soort dingen. En die man die had dat allemaal veilig opgeborgen in een soort van een kast en goed vergrendeld. En zo nu en dan, dan ging de kast open en dan keek hij er even naar en dan deed hij het weer in de kast. Of als er iemand kwam, dan wilde hij het ook nog wel eens laten zien. Maar u begrijpt wel, meest van tijd waren die prachtige, kostbare voorwerpen achter slot en grendel. Niemand die ze zag. Niemand die er wat aan had. Ik moest van de week denken aan dat bezoek. En ik zal u zeggen waarom, gemeente. Want u weet, het is nou een paar weken geleden dat het Pasen is geweest. En ik weet niet hoe het u vergaat. Maar als het u zo vergaat als het mij ook dikwijls vergaat, dan hebben we vaak daarna alweer zoveel dingen die onze aandacht eisen en waar we druk mee zijn, dat Pasen al gauw naar de achtergrond van ons leven verdwijnt. En toen dacht ik bij mezelf van de week, zo is het toch vaak ook in ons leven. Niet, het is Pasen. En het evangelie van de opstanding komt weer even tevoorschijn. Het wordt in de kerk op verschillende toonaarden, wordt het ook weer verkondigd en bezongen. En we vinden dat ook fijn, want het is, en dat blijft uiteindelijk een machtige boodschap, nietwaar? De dood, de duivel, de zonde, overwonnen. Maar als we het dan weer even voor het licht gehaald hebben, en als we er dan weer even naar gekeken hebben, of naar geluisterd hebben, en van gezongen hebben, dan kort daarna, dan pakken we dat paasevangelie weer beet. En dan stoppen we het weer, om zo te zeggen, in de kast. En dan komt er weer een slot op. En dan hebben we het weer opgeborgen tot het volgende jaar, als het weer Pasen is. Tenminste, zo gaat het dikwijls, vindt u niet. En toch is dat heel jammer. En toch is dat uiteindelijk ook niet de bedoeling. Want Pasen, dat is wel zo'n geweldig heilsfeit geweest. Ik denk dat u en ik ook, dat wij nog maar zo'n klein beetje ervan kunnen begrijpen en kunnen zien. En toch is het van belang dat we steeds weer opnieuw ook proberen om er iets van te blijven zien. Of dat ik het vanmorgen zo ook mag zeggen, gemeente, dat het licht van de opstanding ons van dag tot dag mag overstralen. En dat het ons troost geeft. En dat het ons ook hoop biedt. Want dat zijn twee dingen die de opstanding met zich meebrengen voor een gelovig mens. Troost en hoop. En dat zijn nou juist ook de dingen die hier in dat gedeelte dat we samen gelezen hebben, 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 en 14, tegenkomen. Het gaat hier over het licht van de opstanding. En dat licht van de opstanding, dat bestaat dus uit troost voor nu en hoop voor straks. En we zullen samen proberen om die twee dingen ook met elkaar te overdenken. Dus het opstandingslicht voor de gelovigen biedt troost voor nu en biedt hoop voor straks. Ik zal eerst een paar opmerkingen maken, gemeente, over de tekst en dat we die wat beter kunnen plaatsen. En daarna willen we samen proberen om ook het onderwijs voor onszelf daaruit te halen. De gemeente van Thessalonica was een gemeente in Griekenland. En vandaag heet die plaats Thessalonica Saloniki. Dus die plaats die bestaat eigenlijk nog steeds. Die gemeente daar is ontstaan op een van de zendingsreizen van Paulus. En het is heel opmerkelijk dat Paulus daar maar heel kort gewerkt heeft. 3 weken. Ach, wat zijn nou eigenlijk 3 weken? Moet u zich eens even voorstellen. Hè? Moet u eens even terugdenken. 3 weken geleden was het Pasen. Nou, in die tijd tussen Pasen en nu. Zo kort heeft hij daar gewerkt. En in die 3 weken dat Paulus daar in Thessalonica heeft mogen werken, is er een bloeiende gemeente ontstaan. Een gemeente die, zo Paulus ook schrijft in een van de hoofdstukken van deze brief, een voorbeeld geworden is voor de andere gemeente. Een voorbeeld in liefde, in geloof en in verwachting ook, vooral ook verwachting. Ik zal er zo meteen nog wel even wat meer van zeggen. Maar ik zal u zeggen, gemeente, op het moment dat Paulus hier die gemeenteleden een brief schrijft en hen onderwijst hier, op het moment dat dit allemaal hier aan de orde is, wat we hier samen over denken, is de gemeente in grote verwarring. En waar is die gemeente nou zo over in verwarring? Nou, er is wat gebeurd en er is wat gebeurd waar ze helemaal niet op hadden gerekend. Hè? Misschien moeten we de oorzaak van de verwarring ook wel een klein beetje zoeken in het feit dat Paulus daar maar 3 weken gewerkt heeft. In 3 weken kun je immers ook niet al de facetten van het christelijke geloof uit en te na naar voren brengen. Ja, maar zegt u misschien, wat is die verwarring dan geweest daar binnen die gemeente van Thessalonica? Wat is er nou gebeurd waar ze absoluut niet op hadden gerekend? Nou, er waren gemeenteleden overleden. En dan kan ik me voorstellen dat u vanmorgen zegt, ja, maar was dat nou alles? Want wij weten immers, zult u zeggen, dat een mens toch ook moet sterven. Die grote vijand van het leven, hè, die kunnen wij toch nooit buiten de deur houden, hoe graag of wij dat ook zouden willen. En misschien zegt u dan eigenlijk wel vanmorgen, ja, maar zong men daar in Thessalonica dan Psalm 89 niet, hè? 2 versen van Psalm 89 hebben wij vanmorgen gezongen. En hoe indringend is dat wel niet, hè? Hoezeer spreek je dat ook altijd weer niet aan, hè? Wie redt zijn ziel toch van het graf? Wie zal de slaap des doods niet eens gaan slapen? Maar dat wisten die mensen daar in Thessalonica toch ook wel. En ik kan me voorstellen, gemeente, dat u vanmorgen zegt, ja maar hoor eens even, ik wil absoluut niets afdoen van de ernst van de dingen, hè, want we zijn altijd zeer zeker bedroefd als we met sterven worden geconfronteerd, of dat nou in eigen kring is, of dat nou in de gemeentelijke kring is, of dat het nou wat verder van ons afstaat, maar elk overlijden van wie dan ook geeft ons toch enigszins verdriet. Of zelfs heel veel verdriet. Moet u maar eens opletten, als er van een overlijdensgeval sprake is, dan wordt het altijd stil. Dan heeft een mens niet zoveel meer te zeggen. He, dus gemeente, ik denk dat wij vanmorgen absoluut niet de ernst van de dingen willen onderschatten. Of dat we willen zeggen, ach, he, het doet er allemaal toch niet zoveel toe. Of dat we zouden zeggen, ja maar dat hoort nou één keer tot de gewone gang op deze aarde. Zo niet. Maar aan de andere kant zeggen we wel, hoe kan het nou toch dat men daar in Thessalonica nou zo in verwarring raakte? Omdat er gemeenteleden kwamen te overlijden. En waarom had men daar nou helemaal niet mee gerekend? Nou, ik zal u zeggen, gemeente, wat nou eigenlijk de moeite was en waar het nou allemaal uit vandaan gekomen is. Die mensen in Thessalonica hadden een krachtige, hadden een sterke verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus. Ze hadden door de prediking van Paulus de Heere Jezus leren kennen als de gekruisigde, maar vooral ook als de opgestane Heere. En Paulus die had het gezegd, hij is de levende Heere en hij komt straks weer en hij zal ons tot zich trekken en we komen straks in de heilstijd. Hij zal het doen. Hij heeft het immers gezegd, ik leef en gij zult leven. En die gemeenteleden daar in Thessalonica, die hadden dat in geloof mogen ontvangen. En daarom, er was om zo te zeggen een sterke verwachting, hè, van de wederkomst van de Heere Jezus. Het waren, zoals wij dan zeggen, Maranatha-christenen. Het waren mensen die werkelijk waar in hun gebed en in hun heel hun leven uitzagen naar de komst van de Heere Jezus. Maran betekent Heere, Eta betekent kom. Kom, Heere, want u bent het die ons heil volmaakt. En ze waren er ook vast van overtuigd, dat gaat nou niet zo lang meer duren ook. Dat zal echt geen honderden jaren meer gaan duren. Nee, ze waren ervan overtuigd dat ze het allemaal nog zouden meebeleven. En als je zo die tekst zo leest, dan denk ik bij mezelf, daar heeft Paulus denk ik ook wel wat aanleiding toe gegeven, om dat zo te zeggen en dat te geloven ook, dat ze het zouden beleven. Dus met andere woorden, Paulus had daar Christus verkondigd als de levende en de mensen die hadden wat dat betreft die verkondiging ook mogen geloven en de mensen zeiden, Christus komt zo meteen terug. Maar ja. En toen kwam de Heere Jezus niet, maar toen kwam de dood. Toen kwam die bruidegom niet om zijn bruid te werven, maar toen kwam de dood en zo werd het sterven. En in plaats van trouwen in geestelijk opzicht, werd het daar binnen de gemeente van Thessalonica dikwijls rouw. En dat bracht nou zo'n geweldige verwarring binnen de gemeente teweeg. Hoe kan dat nou? Dat ondanks dat de Heere Jezus voor de deur staat, dat er dan toch nog zoveel gemeenteleden sterven. En als de Heere straks komt, binnenkort, hoe moet het dan met al die gemeenteleden die nu zijn gestorven? Want dan zullen ze er toch niet bij zijn. Dan zullen ze, om zo te zeggen, die geweldige heilstijd toch niet gaan meemaken. Hoe is dit toch mogelijk? Dat was een geweldig stuk verwarring daar in de gemeente. Christus aanstaande en toch zoveel mensen die het niet mee zullen beleven. Mensen die werkelijk de Heere hebben leren kennen in hun leven. Hoe kan dat? En dan begrijpt u wel, gemeente, dat dat nou de achtergrond is, hè, van het schrijven van Paulus. Dat hij zegt, en daar zal ik u nou gaan in onderwijzen. En dat is in wezen ook precies waar het om gaat in de versen 13 en 14. Dat Paulus zegt, ik zal u antwoord geven op deze verwarring, op deze vragen, op deze moeite. En wat schrijft hij dan? U kunt het gewoon meelezen. Broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Dus Paulus zegt, gemeente van Thessalonica, u moet wat weten. U moet wat weten, u moet wat horen, en dat moet u weten. En wat moeten de mensen in Thessalonica dan horen en weten? En dat legt Paulus uit in het 14e vers. God zal degenen die in Jezus zijn ontslapen, wederbrengen met hem. En in het laatste gedeelte van het 16e vers legt Paulus dat nog wat duidelijker uit. En dan zegt hij, wat ik bedoel is dit. Die in Christus gestorven zijn, zullen straks als eersten opstaan. Die gemeenteleden in Thessalonica, die geloofden of die dachten dat de gestorven gelovigen er niet bij zouden zijn als Jezus binnenkort terugkomt. Maar Paulus die zegt, ik zal u zeggen dat het anders ligt. En zelfs zij die nu gestorven zijn, zelfs zij die er nu niet meer bij zijn, ze zullen er straks wel bij zijn. En ze zullen straks zelfs als eersten gaan opstaan uit de doden. En dan pas zal de geweldige heilstijd van God gaan aanbreken. Paulus zegt, er komt zometeen een aartsengel en die zal de komst van de koning als een heraut gaan aankondigen. Hij zal met een groot geluid over de aarde de Heere aankondigen. En hij zal met een bazuin, hè, zijn stemgeluid gaan ondersteunen. Het zal een machtige gebeurtenis zijn. Het komen van de Heere als de heerlijke koning die alles tot zijn doel zal brengen. Maar het eerste wat de gekomen koning zal doen, dat is al zijn gestorven kinderen opwekken uit de dood. En die zal hij dan voor zich stellen. En dan zullen ze wel degelijk ook in die heerlijkheid die daarna zal komen, zullen ze gaan delen. Dan zullen ze ook op de nieuwe aarde een plaats gaan ontvangen. De Thessalonicenzen, ik zeg het nogmaals, gemeente, die dachten van de overledenen horen er niet meer bij. Maar Paulus zegt, wie in Christus gestorven is, zal er wel degelijk bij zijn. Straks, op de dag van de dag. Nou weet u ook wel, gemeente, nou kunnen wij soms dingen zeggen, hè, die eigenlijk veel meer voortkomen uit een stuk van een wishful thinking, zoals we dat eigenlijk zeggen. Hè. Zo van, we willen graag dat het zo is. Hè. En nou zou dat verwijt ook aan Paulus gemaakt kunnen worden. Van, ja maar Paulus, je denkt dat het allemaal zo zal gaan. En hoe weten we dat nou zeker? Nou, Paulus is er eigenlijk al op voorbereid op zo'n vraag. Want hij zegt het, wij zeggen het, vers 14... Vers 15 neemt u me niet kwalijk, want wij zeggen u dit door het woord des Heren. Dat betekent zoveel als: de Heer Jezus heeft dat zelf gezegd in zijn onderwijs. Wij hebben in de Bijbel niet alle woorden van Christus. De Bijbel is maar een kleine samenvatting van alles wat de Heer Jezus op aarde heeft gezegd. Dus de apostelen hebben veel meer van de Heer gehoord. En dan één van die dingen gaat Paulus hier noemen. Wij zeggen het door het woord des Heren. De Heer heeft het zelf ons duidelijk gemaakt. Zo zal het gaan gebeuren. Straks op de wederkomst zullen eerst de gestorven gelovigen mogen opstaan uit de doden. Nou gemeente, wij begrijpen dat Paulus, als hij dit zo zegt, dan aardig wat gewicht aan de klok gaat hangen, als we het zo eens mogen zeggen. Hè? En dat dit maar geen wishful thinking woorden zijn, maar dat dit werkelijk woorden zijn die op de getuigenis van de Heere zelf teruggaan en daarom ook vast en daarom ook betrouwbaar zijn. Nou zou ik vanmorgen heel wat kunnen zeggen over wat deze woorden van Paulus ook in de gemeente van Thessalonica hebben teweeggebracht. Hè? Aan troost en aan hoop en aan licht en aan vreugde. Maar ik denk dat we vanmorgen eigenlijk er meer op zitten te wachten wat het nou voor u en voor mij betekent. En dan kan ik inderdaad zeggen vanmorgen, gemeente, de woorden van deze tekst hebben ook voor u en voor mij een geweldige boodschap in zich. En welke boodschap dat dan is, dat willen we vanmorgen samen proberen helder te maken. Troost in de allereerste plaats, ja. Is onze man, is onze vrouw, is onze vader, onze moeder, ons kind, ons familielid in de Heere gestorven. Dan mogen wij weten op grond van wat hier staat. Hij of zij zal er straks bij zijn als Jezus wederkomt. Dan zal die mogen opstaan met een nieuw lichaam. Aan de ene kant zal het lichaam dezelfde kenmerken hebben als het lichaam dat er geweest is op deze wereld. En aan de andere kant zal het ook een geweldig nieuw lichaam zijn dat alles wat het oude kenmerkt overtreft. Ik mag u vanmorgen wijzen op wat Paulus in een ander hoofdstuk heeft gezegd. In 1 Korinthe 15 heeft gezegd: het lichaam van onze geliefden is gezaaid in oneer, maar het zal straks worden opgewekt in kracht. Het is gezaaid in verderfelijkheid, maar het zal straks opgewekt worden in onverderfelijkheid. Het is gezaaid, zegt hij, in zwakheid, en het zal straks opgewekt worden in kracht. Er is een natuurlijk lichaam gezaaid. Er zal straks een geestelijk lichaam worden opgewekt. Dat mag ons troosten. Als onze geliefden in de Heere zijn gestorven, dan mag ons dat werkelijk troosten. En dan weet ik wel, die troost die neemt die lege plaats niet weg in uw leven. En u moet het ook niet zo opvatten als ik vanmorgen wil zeggen, hè, van die lege plaats, daar hoeft u niet zo erg over in te zitten. Nee, dat bedoel ik niet. Ik wil niets kleineren, want het verdriet dat er in een mensenleven is, dat is wel zo pijnlijk en zo intens. Maar als onze geliefde in de Heere gestorven is, dan hebben we wel troost over de lege plaats. Dan werd de opstanding van de Heere Jezus licht over die lege plaats. Dan mogen we weg, dan mogen we weten. Een overleden familielid zal er straks toch weer bij zijn. Toch weer. Omdat de Heer zijn volk zalig. Weet u dat Paulus, omdat het zo is, ook hier in dit gedeelte ook een hele bijzondere term gebruikt voor het sterven? U leest dat in onze tekst een paar keer, want er staat niet sterven, maar uiteindelijk wel weer sterven. Maar er staat een woord wat ik eigenlijk graag even wil belichten. Dat is het woord ontslapen. Ziet u het staan? Ontslapen, zegt Paulus. Ontslapen in Jezus. En dat is precies wat de Heer Jezus zelf ook gezegd heeft. Hè? U weet dat toen hij stond daar bij dat meisje, dat dochtertje van Jairus, toen zei hij, zij slaapt. Ontslapen, dat is een prachtig woord. Hè? Ontslapen, dat geeft eigenlijk aan dat er een diepe verbinding is, hè, tussen de nacht en tussen de nieuwe dag. Wat is slaap? Nou, daar zal ik nou vanmorgen niet breed over uitweiden, maar we weten allemaal dat de nacht overgaat in de dag. En hoe bereiken wij van de nacht de dag? Door middel van de slaap. Dus de slaap heeft iets in zich van tussenfase, tussen donker en licht, tussen nacht en dag. Ontslapen, dat wil zeggen, er komt een nieuwe dag. En degenen die in Jezus zijn ontslapen, in het geloof in hem zijn gestorven, die zullen straks de nieuwe dag gaan zien. Hij staat daarvoor in. Want het is Pasen geweest. Want dat is in wezen het hele fundament van wat Paulus hier zegt. Hè? Jezus die gestorven is en ook weer opgestaan. Ziet u dat hier in vers 14? Pasen is nou het fundament van datgene wat ik nu heb mogen zeggen, gemeente. Pasen dat de overwinning inhoudt van de dood in al zijn breedte, in al zijn hoogte, in al zijn diepte. En de dood heeft nu niet meer het laatste woord. En de dood is niet meer de macht, he, die naar de ondergang leidt. Maar de dood is nu een ontslapen voor allen die in Jezus geloven. He, de dood is nu een gang van nacht naar dag. Er heerst nu een ander klimaat. Er is nu een ander uitzicht. Er is een perspectief. Er is hoop. Omdat Jezus is gestorven, maar wat meer is, omdat hij is opgestaan. Gestaan. En als je vanmorgen dan op die manier terugkijkt, of om het anders te zeggen, als je op dit moment kijkt op je verdriet, dan mag die hoop ons leed verzachten. Al neemt het niet weg, maar het verzacht het toch wel. En ondertussen, gemeente, worden wij in deze tekst ook voor een hele persoonlijke zaak gesteld, die ik toch vanmorgen ook aan de orde wil brengen. En dat is, het is namelijk, dat blijkt hieruit, het is mogelijk dat wij ontslapen en dat we sterven. Niet alle mensen ontslapen. Maar ontslapen heeft alles te maken met het geloof in de opgestane levensvorst. Ontslapen, dat hangt nu af niet van wat wij ervan gebracht, van terechtgebracht hebben in ons leven. Nee, ontslapen hangt nu af van het geloof in hem. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, zal God ook degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Het geloof wordt hier aangewezen als het scharnier waar het nou om draait. En dan zal ik nou vanmorgen ook niet breed uitweiden, gemeente, over een ware geloof en zo. We hebben de afgelopen tijd ook aan de hand van de catechismus genoeg daar ook over gehad. Ik mag wat dat betreft dat op dit moment even voor bekend veronderstellen, maar ik zeg dan vanmorgen wel, het komt aan op dat geloof in de Heer Jezus Christus. Dat toevlucht nemen tot Hem. Het niet meer kunnen vinden, bij jezelf of in deze wereld, maar alleen in Hem. Of om nog weer even aan te sluiten bij 14 dagen geleden, is Christus het fundament van ons leven. Als we dat nou vanmorgen mogen belijden, al is het dan maar met schamele woorden of met schuchtere woorden, opdat ik Hem kenne, dan mogen we weten dat ons sterven straks een ontslapen zal worden. Maar de andere kant is helaas ook waar. En ik heb er eigenlijk niet zoveel trek in om daar breed over te spreken. Maar ik wil het toch noemen. Als Christus niet ons levensfundament is, is sterven een verschrikkelijk iets. Dan is sterven de ondergang. Dan is sterven geconfronteerd worden met een heilig God die rechter is. En Jezus heeft het zelf gezegd. De buitenste duisternis blijft over voor allen die mij niet als zaligmaker hebben gekend. En daarom, als je buiten Christus leeft, zoek Hem. Nu Hij nog te vinden is. Roep Hem aan. Nu Hij nog nabij is. Rust niet voordat je met Paulus kunt zeggen: het leven is mij Christus. En daarom het sterven gewin. Troost is er. Omdat er een opstanding uit de doden is. Maar er is ook hoop, gemeente, in die zin dat er een machtig perspectief gloort. Omdat Paulus dat ook zo helder voor ogen heeft, brengt hij dat hier naar voren. En hij laat het de Thessalonicenzen en ook u en mij, ons allen laat hij het weten. Er komt straks een nieuwe tijd. Er is een opgestane levende Heere. En hij komt straks weer terug op de wolken van de hemel. Hè? En dan zal de aartsengel zijn komst aankondigen. Ik heb er net al iets van gezegd. Er komt een dag waarop er een einde wordt gemaakt aan al die zorgen en aan al dat verdriet en aan al dat zondigen en aan al dat gezucht. Er komt een dag der dagen waarop de bruidegom zijn bruid komt werven, waarop dat huwelijk wordt gesloten, waarop de heilstijd een begin zal gaan nemen tot in alle eeuwigheid. Wat een machtig iets is dat toch. Als Paulus die werkelijkheid van morgen onder woorden probeert te brengen, dan doet hij het zo. En wij zullen altijd met de Heere wezen. En daar moet je eens even over nadenken, gemeente. Altijd met de Heere wezen. Als je nu de Heere mag kennen in je leven, is dat al een verlangen in je hart. Dat je altijd met de Heere mag wezen. En wat is nou je grootste verdriet? Dat je steeds weer opnieuw bij de Heere vandaan loopt. Hij loopt niet bij jou vandaan, maar jij loopt bij Hem vandaan, of niet? En dat is toch je grootste verdriet, gemeente, dat die gemeenschap met de Heere Jezus, hè, dat die altijd maar zo ten dele is. Hè, en dat we altijd maar weer opnieuw ons moeten verootmoedigen. En daar word je wel eens moe van, dat je zegt: Heere, wordt het nou nooit anders? Ja, zegt Paulus, het wordt straks anders. En wij zullen altijd met de Heere wezen. En dan mag je het ook omdraaien, dan mag je ook zeggen, de Heere zal dan altijd met ons zijn. Ja, maar dat is nu toch al het geval, jazeker. Maar dan zal het van aangezicht tot aangezicht zijn. Dan zul je de Heere mogen zien zoals die is, hè? In zijn heerlijkheid als koning, als hoge priester. Altijd met de Heere zijn. Nooit meer die afwijkende gedachten. Nooit meer woorden waarvan je zegt, had ik ze maar niet gesproken. Nooit meer dat wat je deed waarvan je zegt dat had niet moeten gebeuren. Maar altijd met de Heere wezen. Trekt u dat? Als je geen levende band met Christus hebt, dan trekt het je helemaal niet. Als je nou vanmorgen zegt, nou ik zou niet weten, ik zou echt niet weten wat mij dat nou voor vreugde zou geven om altijd met de Heere te wezen, nou dan is het nog niet goed met je. Dan moet je nou eens voorstellen, hè, als nou een bruidegom en een bruid, hè, als die nou zouden zeggen tegen elkaar, nou laten wij volgend jaar maar gaan trouwen, maar och, het kan me eigenlijk ook niet zoveel schelen. Dan zeg je toch, als dat zo ligt tussen die twee mensen, dan moet dat toch niet gebeuren. Dan moeten die mensen toch niet gaan trouwen. Je kan toch alleen maar gaan trouwen omdat er een stuk liefde is ontstaan tussen elkaars harten. Dan is er toch ook een verlangen om met elkaar en bij elkaar te zijn. Dan is er toch een verlangen naar de bruiloftsdag. Als je verkering hebt gekregen en de liefde verdiept zich, dan komt daar toch een verlangen. En als het verlangen er niet is, dan is het niet goed. Dan ben je toch wel met me eens. Als Paulus zegt, hè, dat straks die heerlijke werkelijkheid zal aanbreken. Dat we altijd met de Heere zullen zijn. En je zegt vanmorgen, ik zou niet weten wat voor vreugde me dat geeft. Dan mag je toch je eigen hart wel eens nakijken. Dan is het toch niet goed. Dan ligt het toch nog niet zuiver tussen de bruidegom en de bruid. Dan is de bruidegom wel degene die al zijn liefde heeft getoond. Maar dan ben jij nog niet een bruidskind. Dan bent u nog niet een bruidsbroeder of zuster. Dan is het in uw leven nog niet recht. En dan wordt u opgeroepen om toch de Heere te zoeken. Maar als het vanmorgen zo is dat u zegt, ja, dat verlangen leeft er in mijn hart. Er is altijd een stukje heimwee naar huis in mijn ziel, te midden van alles van mijn leven. Zegt Paulus, zo zal het straks ook komen. Altijd met de Heere wezen. En dat is een machtig perspectief, dat is een machtige hoop. Te midden van alles wat we hier op aarde doormaken en door moeten maken. Het is Pasen geweest. En daarom is er troost. En daarom is er uitzicht. Daarom is er licht. Die man die ik ontmoette. En die zoveel schitterende zilveren voorwerpen had. Ach, hij had er in wezen niet zoveel aan. Wat heb je er nou aan? Als je die nou zo nu en dan eens even voor het licht haalt en dan weer achter slot en grendels gaat zetten. Maar begrijpt u waar ik naartoe wil? We hebben een levende Heer. Het is Pasen geweest. Ach, wat hebben we er nou aan? Als we dat nou altijd maar wegstoppen en achter slot en grendel laten houden tot de volgende paasfeestviering weer opnieuw. Nee, het is Pasen geweest. De Heere is opgestaan. En daarom is er troost. En daarom is er hoop. En laat die troost en die hoop blijvend over ons leven mogen lichten. Amen. Laten wij samen danken en bidden. We zeggen uw naam ootmoedig dank, Heren, dat we elkaar rondom uw woord weer hebben mogen ontmoeten. Uw woord is werkelijk een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Waar anders kunnen we het licht werkelijk ontdekken? We zijn vanmorgen bepaald bij troost en bij hoop. Omdat het zo is, o Heere Jezus, dat u opgestaan bent uit de doden. Heere, geef dat we inderdaad die machtige werkelijkheid van Pasen, maar niet zo nu en dan, eenmaal per jaar overdenken, maar dat we die ook ons dagelijks leven en ons bestaan mogen laten overstralen. Het licht van de opstanding, het geeft zoveel troost, het geeft zoveel hoop. Dank u, Heere, dat we elkaar zo vanmorgen mochten ontmoeten en wees ons deze dag nog goed en nabij. En als we vanmiddag als gemeente weer samen zijn, wilt u ons dan ook uw onmisbare zegen geven. Wil alles wegnemen wat ook vanmorgen niet was naar uw wil. En zie ons aan in hem, de gekomen, maar ook de komende koning. Amen. Psalm 102, het 14e en het 16e vers, zingen wij tot slot. En in die twee verzen komt naar voren dat het oude van deze wereld zal vergaan, maar dat er een machtige toekomst is voor de trouwe zonen. En dat wil zeggen degenen die in Christus hun koning en zaligmaker hebben leren beleiden, dan als alles van deze aarde zal vergaan, zal die nieuwe tijd aanbreken waarop ze voor altijd en eeuwig hem mogen zien en bij hem mogen wezen. Het 14e en het 16e vers van Psalm 102 is de slotzang van deze dienst. Ga in vrede met u, draagde de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.